is de 49ste aflevering van de podcast Het Geluksmoment. Hoe makkelijk vind je het je eigen kwetsbaarheid te ervaren, onzeker te zijn en dat te laten zijn? Wanneer ben je helemaal vrij jezelf? Deze aflevering gaat over de emoties die we liever niet voelen. Waarom maskeren we kwetsbare emoties zo gauw? Het heeft te maken met ons overlevingsinstinct en dat is nou juist waarom het zo gezond zou zijn dat los te laten. Hey ma, we hebben elkaar al zeker een paar uurtjes niet gezien.
Ja, het voelt toch alweer als heel lang geleden. Nou ja, het is echt wel heel grappig inderdaad dat wij nou op hetzelfde terrein zitten. Dat je gewoon in Nederland bent. Want normaal ben jij in Verwegistan, Spanje, Mexico, Sri Lanka. Waar ben je allemaal niet geweest het laatste jaar? En maken wij samen de podcast. Ik vanuit Rijsbergen en jij dus vanuit een andere plek. En het is enorm leuk om je nou al, langs nou al een week, twee weken, weet ik niet meer.
Ja, bijna twee.
Ja, gaat snel hè, als je zo... En net was je een paar dagen weg, toen dacht ik echt van, ik mis er alweer. Dus je kunt een half jaar weg zijn en je denkt, nou, het gaat allemaal best. En dan ben je opeens een paar dagen weg en dan mis ik je. Dus zo gek is dat, hè? Missen en niet missen. En hoe zit dat nou allemaal? Ja.
Ja, precies. Ik denk ook als ik zo ver weg zit, heb ik er ook meer vrede mee. Want dan, ja, we kunnen toch niet naar elkaar toe. En als je dan heel dichtbij zit, dan kun je elkaar ook meer gaan missen. Omdat je dan ook voelt dat het eigenlijk heel dichtbij is. En dat je dan de bewuste keuze maakt om even weg te gaan.
Ja, ja. En ik heb inderdaad ook altijd, juist als je ver weg bent, het gevoel, en dat zullen de ouderen onder ons, die herkennen dat, het gevoel van, oh, het is toch gaaf dat we al die communicatiemiddelen hebben, dat we elkaar gewoon kunnen spreken, waar je ook zit, en soms ook beeld erbij kunnen hebben. Dus en dat blijft bijzonder, dat je dus altijd contact kunt maken. Er is bijna overal wifi, dat je contact kunt maken eigenlijk vanuit elke plek. Van de wereld. Dus ver voelt dichtbij en dichtbij voelt soms ver. Nou, dat is een rare gewaarwording. En ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben geleerd in coronatijd. Dat diezelfde ervaring hebben. Want hoe werkt dat nou met sociale contacten?
Ja, het is wel grappig om ook weer thuis te wonen. Want mijn boot, die ligt nog eens in Amsterdam. Maar die verhuur ik natuurlijk onder. Dus ik ga zo af en toe eventjes op bezoek daar. Maar ja, de boot... Die heeft gewoon een andere bewoner op dit moment. Dus ik woon bij jullie. En dat is toch wel apart. Want ik zat zo eventjes op de bovenste verdieping in dit huis. Mijn muziek te maken. En dan voel ik me wel heel erg... Ja, niet bekeken, maar vooral beluisterd. Snap je? Dus ik voelde me niet helemaal vrij en lekker mijn muziek maken hier net boven. Want ik dacht, iedereen hoort me hier. Ik ben hier niet alleen. Ik woon weer bij mijn ouders. En dat is wel een beetje waar we het vandaag ook over willen hebben. Van... Ja, je zal het vast wel herkennen, dansen en zingen en muziek maken met anderen. Ja, dat doe je niet zo gauw. En sommige mensen zullen dan misschien zeggen van, ja, ik hou gewoon niet van muziek maken, is gewoon niet mijn ding. Of zingen, ja, is gewoon niet mijn ding. Of dansen, ja, dat is gewoon niet iets waar ik goed in ben. Maar ja, dat is misschien ook wel iets waar we dan ons achter verschuilen eigenlijk. We vinden het niet zo heel erg prettig om dat soort gevoelens van onzekerheid en kwetsbaarheid echt actief te voelen. Daar gaan we vaak, ja, lopen we toch wel van weg, denk ik.
Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de kwaliteit perfectie of perfectie willen hebben. En daarmee kun je heel makkelijk jezelf afserveren, zullen we maar zeggen. Hè? Van ja, maar... ik kan dat toch niet goed, dus wil ik het ook niet of zo. En ik herken dat omdat ik zelf panfluit speel en dat vroeger best veel gedaan heb. En eigenlijk nooit hoger kwam boven een zeker niveau, zeg maar. Dus niet verder kwam na zekere tijd. Toen ben ik ook gewoon gestopt. En nou, in het eerste kampvuur wat we gedaan hebben... Ja, was er iemand met een handpan, was echt geweldig. Want dat zijn allemaal van die verrassingjes die je dan op zo'n kampvuur mee kunt maken. En toen heb ik gewoon mijn panfluit vastgepakt en dan ben ik gewoon gaan riedelen en fluiten. En jeetje, om dan dat toch te doen en niet gehoor te geven aan die stem van... Ja, maar je speelt vals of je doet geen leuke riedel. Maar gewoon te denken van, nou ja, ik doe het nou eens gewoon wel. En dat zelfs nog leuk te vinden ook, dat is best moeilijk.
En grappig genoeg was ik dus echt helemaal verbaasd over hoe goed jij wel niet aan het improviseren was met die panfluit. Want dat heb je in de hele tijd dat ik thuis woonde, vanaf 0 tot 18, heb je dat nooit gespeeld op die manier. Je speelde af en toe kleine stukken, maar stopte dan ook weer snel. Dus ik was echt helemaal verbaasd. Dus je bent echt in de onzekerheid gaan staan en dus niet voor weggerend en het is toch gaan doen.
Ja, ja, terwijl ik enorm goed al die stemmetjes hoor. En ook echt niet weet of ik een volgende keer weer die vrijheid ga voelen om dat te kunnen doen. En ik had als vraag vandaag opgeschreven, hoe kan ik met mensen meer mezelf zijn? Dat is dus best een... Die vraag herkennen we misschien al niet eens. Want als ik daar sta te fluiten, ben ik dan meer mezelf? Of probeer ik dan iets uit wat ik al lang niet uitgeprobeerd heb? Of... Hoe weet je dan dat dat meer jezelf zijn is?
Nou ja, we lopen natuurlijk in het dagelijks leven veel onbewust weg voor negatieve gevoelens, zoals onzekerheid. En ja, op zo'n moment ben je misschien ook niet helemaal volledig jezelf, want je loopt er dus even voor weg. Bijvoorbeeld, dan kunnen we dus inderdaad denken aan van niet voor een menigte iets van muziek willen doen. Er zaten natuurlijk veel meer mensen bij dat kampvuur toen en iedereen kreeg een soort van instrument in zijn hand. Van ja, doe maar wat. En de meerderheid deed toch eigenlijk liever niks. Dus je zag daar die kwetsbaarheid eigenlijk, waar mensen helemaal niet eigenlijk dichtbij wilden komen, of die onzekerheid. Maar je merkt het bijvoorbeeld ook met andere negatieve emoties. Dus het zijn meer die kwetsbare emoties waar we ja, toch het liefst niet oog in oog mee staan.
Maar we hebben het vandaag over emoties die je zelf, waarvan je hebt geleerd dat ze er niet mogen zijn. Hè? Dus waar je kwetsbaar onder voelt dat die emotie er is. Of juist misschien wel onzekerheid. Het gaat dus over kwetsbaarheid eigenlijk. En dat vind ik dus best een lastige. Want ik zei net van ja, juist met die emotie onder ogen durven zien, kan je leiden naar meer jezelf zijn. Maar dat heb je vaak niet eens door.
Nee, wat heb je dan wel eigenlijk door?
Je hebt vooral door dat je iets niet wilt. Ik vond het wel heel tof dat, dat je vader het laatste kampvuur hebben we ook. Hè, soms dan doen we een ceremonietje erbij en dat ontstaat gewoon ter plekke. En je vader die heeft in het kampvuur gezegd dat hij iets achterliet in het vuur. En dat was zijn hakken in het zand zetten. En dat vond ik echt geweldig, want in feite is dat hetzelfde. Dus wat we snel doen als we om onzekerheid voor te zijn, zeggen we gewoon, nee hoor, wil ik niet. Of doe ik niet, of waar heb je het over, of juist een tegenkritiek leveren, of ja, dat doet me eraan denken dat ik pas op de Rotary Club een lezing heb gegeven over mijn werk. En dat vond ik echt een geweldige ja, uitdaging, omdat ik dacht, ja, dat zijn toch, het waren met name mannen, maar ook maar een paar vrouwen van, ja, die zijn wel intelligent, maar staan toch in een heel ander, ja, weer een heel ander segment, hè. Zijn niet allemaal, komen niet allemaal heel makkelijk het complementaire circuit binnen, zeg maar. Dus om daar als natuurgeneeskundige voor te gaan staan en een lezing aan te geven, ja, kun je best interessante vragen op je afkrijgen. En die kreeg ik ook. Hele kritische vragen. En dan zit er dus eigenlijk onzekerheid. Hè? Dus werd me natuurlijk meteen de vraag gesteld over hoeverre dit vak zweverig is, ja of nee. En gelukkig zat dat onderdeel ook in mijn lezing, want dat zet ik er al gewoon in. Maar ja, die man die vraag stelde, daar kon ik blijkbaar zo goed op reageren en onzekerheid meenemen in het gesprek, dat hij zelfs een boek heeft gekocht. Dus dat is wel heel leuk, hè? Maar het geeft dus wel meteen aan van, ja, hakken in het zand, weerbarstig zijn, kritiek leveren. Daaraan kun je misschien je eigen onzekerheid herkennen.
Ja, dat is wel een lastige, want we hebben dus eigenlijk allemaal een soort van angstje in ons zitten voor negatieve gevoelens. En dan vooral die we heel erg kwetsbaar vinden, zoals onzekerheid. En dat angstje, dat beschermt ons er dus van om dat te voelen. Want die laat ons dan bijvoorbeeld meer in het gedrag schieten van heel veel kritiek leveren. Of waar veel meer ego in zit. En ja, eigenlijk schijnbaar helemaal geen kwetsbaarheid. Maar inderdaad kritiek en defensief en ja, hakken in het zand.
Ja, en als je dus meer aan zelfontwikkeling doet, dan ga je beseffen dat hakken in het zand of dat af willen weren, ook zo onbewust, hè? Dus die houding hebben we ook vaak, of echt geïrriteerd zijn of gefrustreerd zijn. dat het eigenlijk een maskerade is van een onderliggend gevoel, van een kwetsbaarheid. En als je dus echt al, nou, dat al vaker bent tegengekomen en dat gaat waarnemen, dan zie je dus dat je in feite je schild opzet. Of je zet je veren op, ook zo'n mooie uitdrukking, hè? Dus die snap ik ook wel. Maar ik was pas op een dansavond. Ga ik verder even niet in zijn ouds uitleggen, maar de dansavond. En best een stijve sfeer, ook wel prettig. Maar daar was een man en die had een heel aparte outfit aan. Die had een giletje aan, grijze kop, een bril op. Nou, eind 60, 70er denk ik. En die had zo'n rood strikje, echt zo'n echt rood strikje. Die denkt van ja, wie draagt dat nog? Draag je misschien voor de lol, maar niet voor de serieusheid of zo. Hè? En hij droeg het duidelijk, omdat hij gewoon, dat was gewoon zijn kleding. En toen ging hij ook nog eens een keer, in plaats van dat stijve steldansen, ging hij door de zaal lopen hupsen. Helemaal met zwaaiende armen als een balletdanser. En hij maakte ook af en toe een huppeltje. En ik schoot spontaan in de lach. Gewoon ja, ik werd er ook blij van. Van, jeetje, moet je kijken. Iemand die dat gewoon doet. Hè? Dus het is in deze toch wel rustige ambiance. Huppelt iemand gewoon met zijn danspartner de zaal door. Ik dacht, oh, ik lach. Heb ik nou een oordeel? Wat vind jij, Niek?
Ja, je vindt het wel ook grappig. Dat zei je tegen mij van komisch. En inderdaad, zo'n strikje, wie draagt dat nog? En aparte kleding. Dat zijn allemaal stuk voor stuk natuurlijk oordelen die eigenlijk aangeven dat je dus zelf onzeker bent. En ja, toch wel een kwetsbaarheid als het gaat om kleding, uiterlijk, hoe zien mensen mij? Heb ik dat een beetje mooi geanalyseerd?
Ja, en ik vond het wel, ik zat mezelf ook echt waar te nemen toen ik het deed. Want ik dacht van ja, maar het is wel een bevrijdende lach. Het is niet een kritische lach. Het is niet een krampachtige lach. Want dat kennen we waarschijnlijk allemaal ook. Hè, dat we dan eigenlijk onze tenen krommen, zullen we zeggen. Hè. Ja, dat was hem niet. Ik werd er eigenlijk alleen maar blij van. Dus ik denk, ja, maar als ik blij word, is het dan nog kritiek? Nou, ja, dan blijft er nog wel een spanningsverschil. Dus in die zin heb je gelijk. Hè. Zolang je nog lacht, is het voor jezelf dus nog niet normaal. Dus is het niet normaal dat iemand helemaal de ruimte neemt om op zijn eigen manier te kleden en zijn eigen manier te bewegen? En als iemand anders dat niet mag, mag je het hoogstwaarschijnlijk zelf van jezelf ook nog niet.
Nee, precies. Als je erg kritisch bent op anderen, zegt dat waarschijnlijk veel meer over de kritische stem die je ook op jezelf hebt. Want anderen hoeven er niet eens zo gevoelig voor te zijn wat jij er weer voor kritiek te leveren hebt. Maar ja, jij zelf natuurlijk wel. Dus ja, dat heb je soms niet door, hè?
Nee, heb je soms niet door, hè? En ik vond het ook, ik vond het zelf, ik moest hier zelfs even over nadenken. Maar ik denk, ja, het is echt een bevrijdende lach. Dat is dan toch leuk? Ja, en toch, kinderen die laten het vaak zien. En die zeggen dan, je moet me niet uitlachen. Ja, maar ik lach je niet uit. Ik lach alleen maar omdat ik het leuk vind. Maar ja, die kinderen die voelen dat natuurlijk toch wel ergens diep down under. Want kijk, wij hebben helemaal niet meer het gevoel dat we aan kinderen uitlachen. We zijn alleen maar blij. Het is alleen maar grappig wat een kind doet. Ja, maar grappig is toch dat er een etiket op ligt. Alleen je vindt het een positief etiket. Nou, misschien kan jij dan nog iets van je eigen kind leren op dat moment.
Ja, we zitten dus eigenlijk heel sterk met z'n allen toch wel in eenzelfde soort normaal cultuur. Wat normaal is. En we vinden het dus spannend om daarvan af te wijken. Dus vinden we het ook grappig en misschien zelfs heel leuk en ontspannen als iemand dat wel doet. Met kleding, met een bepaalde actie. Want ja, ja, dan kan je natuurlijk ook meer jezelf zijn. Als je jezelf die vrijheid permitteert om, doe maar gek, dan ben je al normaal genoeg te zijn.
Ja, dit is best eigenlijk het onderwerp, want het is natuurlijk ook gezond om niet te veel af te wijken van de groep. Hè? Dus ergens is het er ook iets gezondmakends in. En die snappen we ook. Hè? Stel je voor, als we totaal afwijken van de groep, waar kan je dan in terechtkomen, denk je?
Ja, dan kan je natuurlijk erg eenzaam voelen.
Ja, in eenzaamheid, afgeslotenheid, terugtrekken, weet ik veel, van de wereld af. Nou, dan kan je het nog naar je zin hebben, want als je een monnik op een berg bent, dan leef je voor dat monnik staat op die berg. Dat zou kunnen, hè? Maar te veel afwijken is natuurlijk ook niet handig. En, want je zit wel in een systeem. En het is ook prettig om erbij te horen of ergens bij te horen. Of het gevoel te hebben dat zo is. Dat doet me denken aan een voorbeeld van een studente die ik pas als cliënt had. Ik weet niet of ze naar de podcast luistert, want anders herkent ze haar eigen voorbeeld. En die zei van ja, ik heb stage gelopen en ik zat eigenlijk heel erg vast. Want ja, ik had het gevoel dat ik totaal achterliep. En hè, dus dan hoor je niet bij de groep, zeg maar. Hè. Ik had het gevoel dat ik totaal achterliep. Ik voelde me toch al anders dan degene die daar werken. Omdat ik ja, heel anders kijk en doe. En ja, me eigenlijk veel meer op de mensen richt dan op wat er allemaal nodig is aan pilletjes en zo. Want ze zat in de zorg, liep ze dan stage. Dus het liep niet zoals ze wilde. Ze had het gevoel dat ze afweek van de groep. Ze was bang dat ze te veel achterliep. En nou, dat had er echt wel heel veel stress op geleverd. En toen had ze uiteindelijk, gelukkig zegt ze zelf, contact opgenomen met de studiebegeleiders. En die lieten haar zien dat ze helemaal niet veel achterliep. En dat het eigenlijk heel makkelijk in te halen viel. Maar ze vond het toch wel nodig om met mij even over die angst te hebben. En dat is natuurlijk waar we het over hebben nu, hè?
Ja, precies. Dus inderdaad jezelf zijn, hoe je dat meer kan doen en vooral durft te doen. Want dat betekent vaak ook afwijken. Maar het leuke is wel dat eigenlijk iedereen van binnen dus misschien wel afwijkt. Want we zijn dus constant bezig inderdaad met groepsprocessen. We gaan naar dezelfde winkels of vinden het fijn om een beetje dezelfde taal te gebruiken als onze omgeving. Dat doen we ook automatisch. Als we iemand heel leuk vinden of aardig, dan gaan we die woordjes overnemen. Dus we doen het allemaal automatisch met z'n allen. Maar dat betekent ook wel dat we dus allemaal ook nog meer eigenheid hebben eigenlijk dan we vaak laten zien. Misschien omdat het juist zo'n natuurlijke drang is om ja, je naar anderen toe te vormen. En is dat dan, want we begonnen deze podcast eigenlijk met ook de angst voor negatieve gevoelens. En negatieve gevoelens dus zoals kwetsbaarheid. Wat heeft dat dan eigenlijk te maken met jezelf zijn?
Negatieve gevoelens, ook angst voor afwijzing.
Ja, natuurlijk. En eenzaamheid. En ja. Ja, de angst voor het alleen zijn. De angst om niet bij de groep te horen. De angst om veroordeeld te worden. De angst. Ja, ja, natuurlijk ook ja, gevoelens van. Ja, ik weet eigenlijk niet.
Gevoelens van ontoereikendheid. Ik ook zo'n geweldig woord. Ontoereikend zijn. Het is natuurlijk een tekort op alle mogelijke manieren. Daar moet ik wel altijd om lachen. Want ik denk dat we allemaal wel ergens, altijd ooit wel ergens een tekort kennen. Of een gevoel van tekort kennen. Maar ontoereikend is gewoon nog erger. Het is gewoon echt driedimensionaal tekort, zullen we maar zeggen.
Ik weet er nog wel eentje. Dan omschrijf ik even een persoonlijkheid. Namelijk mensen die zo heel pittig kunnen reageren. En opeens uit het niets hun middelvinger opsteken. En dan zeggen van... Oh, fuck jullie allemaal of zo. Heel heftig. En ik heb best wel veel mensen in mijn omgeving die inderdaad zo zijn. Dat ik dacht van wow, wat kom je heftig uit de hoek. En heel pittig. En die beschermen daar dus mee eigenlijk hun kwetsbaarheid. En is dat dan ook uit angst om niet bij de groep te horen? Of waar komt dat dan vandaan?
Ja, je kunt zeggen angst om niet bij de groep te horen. Dat is natuurlijk de groepsangst. Hè? Dus hoor ik ergens bij, ja of nee. Maar als je met je eigen eenzaamheid hebt leren dealen, dan is die misschien wel minder. Maar ben ik even heel bouwd. En die zal zeker niet iedereen herkennen. Dus kijk maar, ja, ik ben benieuwd naar jouw reactie. Maar angst om weggevaagd te worden. Dus als je van binnen heel zacht bent, als je een heel... Ik noem maar een vrouwelijke kern hebt. Als je een hele zachte kern hebt, zeg maar. Dat betreft dus ook meer vrouwen dan mannen. Want mannen kunnen dat natuurlijk ook hebben. Met name mannen ik ken wel een aantal mannen in een relatie die dat bij hun vrouw, zeg maar, hebben. Hè? Dus de angst om... want die vrouwen zijn vaak een partij pittig man. Tegen hun echtgenoot, zeg maar. Hè? Dus... de angst dat iemand zo op je afkomt, en jij wat je net beschrijft met die opgestoken middelvinger, dat jij gewoon daar geen verweer tegen hebt.
Ja, ik had ooit een huisgenoot en zij en ik werden best wel goede vrienden, maar uiteindelijk is de vriendschap nooit helemaal gefloreerd, want ik merkte gewoon, zodra ze eigenlijk misschien verdrietig was of onzeker, of ik wel echt van haar hield of er wel echt was, begon ze eigenlijk een beetje bozig te doen of heel pittig van... Nou, laat dan maar zitten. Of Dus dat is best wel lastig. Dus op een gegeven moment heb ik haar ook een beetje van me afgeduwd. En dan krijg je dus eigenlijk een self-fulfilling prophecy. Want je bent dus eigenlijk inderdaad bang voor die eenzaamheid. Of ja, bang om echt je onzekerheid te laten zien. Of je kwetsbaarheid om daarin te gaan staan. En ja, dan, daar stoot je dus uiteindelijk ook wel mensen mee af.
Ja, dus echt dieper contact met iemand is alleen maar mogelijk als je Als je al iemand, als er iemand bent die de middelvinger dreigt omhoog te steken, dat je in ieder geval reflectie hebt op het opsteken van die middelvinger. Van ja, dat doe ik omdat ik eigenlijk gewoon mezelf kwetsbaar voel. Oké, nou ja, dan kun je naar die diepere laag. Terwijl als je alleen maar in die afwerende houding blijft zitten en daar geen reflectie op kunt hebben, dan kun je ook niet dieper in contact komen met die ander. Er zit natuurlijk gewoon nog een gevoelsleven achter. En contact maken op basis, ook op basis van wat we voelen. Trouwens, elke keuze maken we ook op basis van wat we voelen. Ook al denken we van niet, dat is wel zo. Is gewoon uit onderzoek heeft dat gewoon bewezen dat je gevoel altijd een rol speelt en zelfs de hoofdrol speelt in beslissingen. Hoe rationeel je ze ook denkt te nemen.
Ja, dus we hebben eigenlijk dan nu een beetje ontdekt van dat die angst voor negatieve gevoelens als kwetsbaarheid en onzekerheid ons ervan kunnen weerhouden om helemaal onszelf te zijn.
Ja.
Ja, en ja, leuk. Dat is een mooie conclusie. Dat is helemaal.
Jij wilt ook wel hier in deze podcast altijd oplossingen geven, hè, Niek? Dat je wel inderdaad zeggen van, nou ja, nu, het is al heel lastig om dit te herkennen. Dus vandaar dat we toch daar best wel tijd in stoppen. En volgens mij kunnen we daar nog uren in stoppen. Maar goed, een podcast maken we toch per keer maar een minuut of 40. Dus laten we dat hierbij ook doen. Maar herkennen en erkennen is altijd al een manier om iets op te lossen. Dus als je de volgende keer merkt dat je de neiging hebt om je middelvinger op te steken, besef dan, daar zit nog iemand onder. En wie is dat dan? En meer contact met jezelf of meer jezelf zijn, is contact krijgen met diegene die eronder zit. En als je zelf niet je middelvinger opsteekt, maar mensen in je omgeving wel, dan is het nog interessant om te kijken van, maar ervaart diegene dan dat er nog iets onder zit? Of kan jij daar contact mee maken? En soms is dat gewoon even de afstand overbruggen, even een hand op iemands schouder leggen. En dan ontspant dat, voel je dat lichaam ineens ontspannen. En dan heb je wel contact of zo. Hè? Dus met woorden red je het dan vaak niet. Omdat als je in verweer zit, en dan is die middelvinger. Verweer is gewoon een afstotende schild. Dus dan mag je onder of langs of daardoorheen, joh, moet je niet eens proberen.
En het is dus wel echt een bescherming inderdaad, te hakken in het zand, ergens niet in mee willen, of die middelvinger, of heel kritisch zijn, of heel erg in het hoofd blijven hangen, van heel dogmatisch blijven in een gesprek. Of het is natuurlijk wel allemaal een bescherming van kwetsbaarheid en onzekerheid en angst.
Ja, dat is wel mooi. Die bescherming hebben we niet voor niks gedaan. Dus dat is inderdaad, dat heeft ons altijd geholpen om te overleven. En de vraag is alleen, wil jij in een overlevingsmodus blijven? Dan zet je altijd een druk op je zenuwstelsel en je hormoonstelsel. Dus als je chronische of terugkerende klachten hebt, dan vraagt jouw lichaam of je mind je eigenlijk om uit je overlevingsmodus te stappen. En vandaar dat dit een fantastisch onderwerp is in onze podcast, het geluksmoment. Hoe bevrijd je nou van die schil? En wanneer gebruik je hem wel, wanneer gebruik je hem niet? Of kun je hem dunner maken? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel oplossingen. Als je alleen al een beeld pakt, want ik denk dat mensen wel een beeld krijgen als ik zeg dunner maken of weg of wanneer gebruik je hem. Ja, dan ben je al met een andere manier van omgaan met deze situaties, ben je al bezig.
Ja, zul je ook waarschijnlijk merken hoe positief je omgeving erop gaat reageren. Want we hadden het er vandaag al over van wanneer vind je iemand nou interessant of trekt iemand je aan, en dat is echt een open gezicht waarbij de emoties gewoon op het gezicht staan. Ja, daar voel je meteen wat bij zo'n persoon. En dan denk je, oh leuk, even kletsen, wie is deze persoon? En je kan natuurlijk heel erg overdreven, maar ik bedoel dan meer gewoon, ja, het persoon dat je aankijkt en gewoon lacht of ook huilt als het niet goed gaat. Dat is eigenlijk gewoon degene die we het liefst in onze omgeving hebben, denk ik.
En je vertelt het nu heel erg mooi als een neutraal onderwerp. Maar het was natuurlijk enorm leuk dat we vorige week in een winkeltje waren in Utrecht. En dat is mijn geliefde winkeltje met twee geweldige mannen die hun eigen kleding maken en ontwerpen. Waar ik een paar keer per jaar als tractatie heen mag gaan. En dat een van die mannen gewoon tegen jou zei, wat heb je een mooi open gezicht. Geweldig compliment toch?
Ja, geweldig compliment. En juist ook voor mij, want ik ben daar ook soms al bewust mee bezig van, ja, mijn hakken gaan ook wel eens in het zand. Omdat ik inderdaad in die overlevingsmodus schiet met een schild voor me. Dat herken ik toch ook wel als iemand mij dan vraagt van, hé, hoe gaat het nou of zo? En denk ik, oh nee, weet je wel, en dan gaan de hakken in het zand. Ja, goed.
Ja, en ik herken niet zo snel hakken in het zand. Dat is meer vaders ding, geloof ik. Maar ik kan wel enorm goed geïrriteerd zijn. En dat is precies hetzelfde. Dat is ook een. iedereen die denkt dat ik allemaal geweldig ben, omdat ik natuurgeneeskundige ben en al heel veel met bewustzijnsontwikkeling bezig ben. We zijn allemaal mensen, hè? En we blijven allemaal mensen. Gelukkig maar, zeg. Want ja, daarom kunnen we ook nog steeds gelukkiger worden, zullen we maar zeggen. We zijn met een ontwikkeling bezig, wat mij betreft. En. Nou ja, naar steeds meer zijn en gelukkig zijn. En nou ja, dat dus.
Ja, dus deze podcastaflevering ging eigenlijk wederom weer, dat is dubbelop, over de druk van je zenuwstelsel en hormoonstelsel afhalen. Omdat je dus, als je jezelf zo aan het beschermen bent, die kwetsbaarheid, die onzekerheid, die angst, dan zit je dus in een overlevingsmodus, waarmee er heel veel druk op je systeem staat en weet ik veel wat voor klachten kunnen ontstaan. Dus dit is weer een aflevering om die druk er wat meer af te halen.
Ja, en misschien is dat zo dat daar elke podcast over gaat. Omdat dat dus de manier is om chronische of terugkerende klachten op te heffen. Ik heb daar natuurlijk een 5-stappen-methode voor ontwikkeld. Maar dat mag ook echt zo diep gaan. Want dan kom je er ook uit, hè? En dat is natuurlijk nog wel leuk om ook nog een paar oplossingen te gaan geven in deze podcast. Van, ja, als we het gaan herkennen, dan zijn we al heel ver. Hè? Dan kun je altijd een andere keuze maken. Dus herkennen is de manier om het op te lossen. Maar beelden zijn natuurlijk ook een manier om iets op te lossen. En overtuigingen ook. Hè? Dus dan kom ik even terug op dat voorbeeld van die studenten die zeiden van ja, ik ben zo achtergeraakt en. Ja, net niet te laat. En dat was wel spannend. Toen zei ik van ja, laten we beginnen met net niet te laat. Was het echt zo dat je net niet te laat was? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was ik nog gewoon wel goed op tijd. Aha. Dus we kunnen onszelf, zonder dat we het doorhebben, kunnen we onszelf stiekem wijsmaken dat we nog meer op moeten schieten. Ja, dat is altijd, gek is dat, hè? Dus in feite maken we dan onszelf wijs. Te nog meer op moeten schieten, waardoor we nog meer druk op onszelf zetten. Dus dan voelt ze zich al achtergesteld. Hè? Dan voelt ze zich al er vandaan glippen. En dan druk op jezelf zetten. Dus dat is gewoon geen handige overtuiging. Dus ik zeg, als je nou eens altijd meer tijd gaat nemen, meer tijd gaat vragen. Want je bent iemand die heel gevoelig is en ook heel veel gevoelens te verwerken hebt. Dus gewoon meer tijd nodig hebt dan een ander. Als je nou allereerst meer tijd vraagt, nou toen zag ik haar helemaal opgelucht ademhalen, ja dan gaat er al heel veel stress af. Ik zeg, en ook besef dat er dan nog meer, dat je ook meer tijd hebt dan de ander, want dat het niet normaal is, maar dat het ook een geschenk is. Ik heb wat meer tijd. En tegelijkertijd niet jezelf gek maakt door de gedachte net niet of net of ik moet sneller, anders haal ik het niet. Ik bedoel, er zijn geen handige dingen om. Ontspannen je ding te kunnen doen. Dus die druk eraf halen, dat was in eerste instantie belangrijk. Maar de tweede is natuurlijk de overtuiging eraf halen dat je gaat verdwijnen, dat je niet bij een groep zou horen. Of dat je niet die beweging zou gaan maken om bij een groep te kunnen horen. Ben ik nou te abstract bezig, Nico, of gaat die nog?
Je bent alweer lekker aan het uitweiden, inderdaad. Maar wel leuk inderdaad om te horen wat je dan zo iemand als tip geeft. Als je alleen een consult hebt via de telefoon. Dat is best wel... Het is dus echt best wel challenging om jezelf te zijn. En jezelf daar helemaal de ruimte in te geven. En te weten hoe je jezelf daar meer de ruimte in kan geven. Ik had trouwens vandaag wel echt een enorm geluksmoment. Want ik had in mijn hoofd al zitten van dat ik allerlei dingen wil doen vandaag. En toen zag ik jou naar buiten gaan. En dacht ik, oh, dat wil ik ook. En toen ben ik de tuin in gegaan. Jouw groentetuin heb ik... alle postelijn uit de tuin geknipt. En die gaan we dan vanavond lekker eten. En die postelijn was echt overal opgekomen. Ik weet niet hoe. Door de wind verspreid of zo. Maar overal staat postelijn. Dat is natuurlijk super gezond en lekker. Dus dat gaan we straks lekker eten. En het is echt een hele bak vol.
Gaaf, hè? Dat iets gewoon spontaan kan komen opzetten. Ja, postelijn is echt iets wat in grotere tuinen, wildere tuinen, denk ik, sowieso al makkelijker opkomt. Ik zag het bij vrienden van ons ook staan. En... ja, postelijn kan je op alle manieren gebruiken. Er zit omega 3 vetzuren in, dus dat is al een hele handige. En je kunt hem als salade eten, maar je zou hem ook gestampt door de aardappelpuree kunnen eten, wat ook echt heel lekker is. Dus je hebt twee verschillende manieren om daar, dus rauw of door de stamppot heen. En ja, geniet jij ook zo van alles wat aan bloeien en groeien is nu?
Ja, het is echt prachtig in de tuin. Ik heb vandaag een paar fotootjes gemaakt van alle bloemen.
Ja, de lilletjes van Daal die zijn uitgekomen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel eetbare planten. Dus het is wel leuk om daar mensen toch nog een beetje op te wijzen. Wat nu hoog en breed aan het bloeien is, en dat zie je in het bos, zie je het overal. Of in weilanden, dat is look zonder look. En het heeft witte bloemetjes. En het blad en de bloemen kun je allebei eten. En het smaakt licht naar knoflook. Dus het is ook heel leuk om je salade mee te versieren of weet ik veel wat. Het staat overal in de berm. De bladeren zijn een beetje... Ik kan de vorm niet helemaal uitleggen. Een beetje hoefbladachtig qua vorm.
Nou, mensen kunnen dat wel googlen.
Moeten ze maar googlen. Ja. Dus, ik wil zeggen, als je naar buiten gaat, pluk vooral wat je nu kunt zien. Dat zijn de witte bloemetjes die je overal kunt eten. En speenkruid is ook al lekker gaande. Dat zijn meer de gele bloemetjes die je tegenkomt. En de bladeren van het paardenbloem, ja, dat is net een beetje te bitter nu, denk ik. Omdat die bloemen bijna allemaal al in bloei staat. Maar dat kun je allemaal eten, kun je allemaal door je salade doen.
Ja, dat is leuk. Hè? Dat soort eetbare planten kan je het beste oogsten voordat het in de bloei schiet. Net zoals een broccoli, net zoals... Ja. Want zodra die bloemen er echt aankomen, verandert die smaak ook. Vooral ook bij rucola wordt het heel intens als het helemaal in bloei staat.
Ja, dat klopt. Maar ik vind zo'n look zonder look wel heel leuk dat zo'n bloemetje ook op de sla kan leggen. Dat ziet er dan gewoon heel erg leuk uit, zeg maar. Iedereen kent volgens mij de bieslook. Als die in bloei gaat, wordt het ook echt een enorme knoflookbom. Maar de bloemen zijn natuurlijk wel mooi. En het oog wil ook wat.
Ja, en we hebben natuurlijk heel veel reacties gekregen van de vraag die we vorige week stelden. Namelijk, wat zijn jouw favoriete gekke voedselcombinaties? En ja, ik merkte ook dat er zo'n verschil in zat van hoe ver mensen durven gaan. En dat is weer dus eigenlijk jezelf durven zijn bijna, maar dan in eten. Want ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Ik hou er bijvoorbeeld van om lekker hummus te doen en dan hagelslag eroverheen. En als je dat dan doet, dan zie je mensen ook inderdaad echt gek kijken. En echt zo'n reactie, ja, wel een beetje negatieve, geschokte reactie geven. Dus gekke voedselcombinaties moet je ook echt wel mee durven experimenteren. Zit er ook wel een beetje in. Wat voor reacties hebben we eigenlijk allemaal gekregen? Weet je dat nog?
Ja, dat is wel leuk met eten, hè? Met voeding. Dat het altijd symboliseert welke verandering er gaande is. Of welke verandering je in wilt zetten. Dus het is natuurlijk een enorm leuke tip om die vandaag mee te geven. Dus durf meer jezelf te zijn. Maar ook durf te ontdekken hoe je meer jezelf kunt zijn. Hè? Wat ik daar straks vertelde over dat fluiten. Ja, ik weet op dat moment echt niet of fluiten dat meer mezelf zijn is. Want ik voel alleen maar dat ik iets doe wat ik hartstikke spannend vind. Waar ik onzeker onder ben, maar wat ik wel doe. Dus zoek je onzekerheid op en zet daar een stapje in. En dat kan natuurlijk in voeding heel erg leuk. Nou, ik had één reactie binnen die ik heel leuk vond, die ik ook onthouden heb. En dat is dat iemand zei, ja, ik eet ook heel graag tabasco over mijn eten. En diegene was blijkbaar zelf daar echt al mee aan de slag gegaan. Ook aan het reflecteren gegaan van, ja, maar waarom wil ik dat nou? En dat sluit wel aan bij deze aflevering ook van de podcast. Want ze zei, ja, ik doe dat juist ook op momenten dat ik mezelf een beetje gevoelsmatig heb afgestompt. Nou, dan zeg ik, de schil heb gecreëerd, bij wijze van spreken. En even door die schil heen wil. Ik wil weer meer gaan voelen. Dan pak ik tabasco en dan prik ik in feite door mezelf heen. Dat vond ik ook zo'n leuke... Ja, zo'n leuk beeld is dat.
Ja, en eten gebruiken we natuurlijk ook inderdaad soms om negatieve dingen weer niet te voelen. Daar kan je eten ook weer voor gebruiken. Bijvoorbeeld, ja, als je eigenlijk echt niet lekker voelt, dat je dan naar je emotie eten grijpt. Dat is natuurlijk ook een soort van manier om het eten dan te gebruiken om je weer wat beter te voelen of maar niet in dat negatieve gevoel te hoeven gaan. Of bijvoorbeeld, als je even een lege ruimte van tijd hebt tussen bepaalde dingen die je aan het doen bent, dat je dat dan opvult met iets te eten pakken. Omdat je dan misschien, ja, het toch lastig vindt om die leegte echt te ervaren. Of, ja, dus eten heeft er ook echt wel een heel grote rol in het onderwerp.
Oei, nou kom je toch ook wel op een ding uit die ik toch wel op mezelf erop betrap dat ik dat doe. Maar daar verheug ik me ook echt enorm op. Dus om 1:00 PM 's middags, dan krijg ik ook zo'n leegte moment in de dag. Dan ga ik niet aan de koekjes of chocolade, dat vind ik al heel wat. Maar dan pak ik 2 vijgen. Echt van die hele goede, lekkere, echt een mooie vijgen. En tijdens een wandeling met de honden of in de praktijk nog met een kopje thee, ga ik die opzetten eten. Maar dat is ook voor mij ook echt ja, bijna het ruimtemoment creëren met die vijgen eten.
Ja. Ja, de koningin der gekke voedselcombinaties is natuurlijk Julia, mijn beste vriendin. En daar heb ik net weer een tijdje bij gelogeerd. En we halen dat dan ook enorm in elkaar omhoog van... Ja, je kan het zo gek niet bedenken of je kan het combineren natuurlijk. En wat het ook met je doet, bijvoorbeeld witte bonen en tomatensaus, maar dan wel met sweet chili en weet ik veel hummus en heel erg hete saus en gefrituurde uitjes op een cracker. Ja, je kan echt van alles verzinnen en gewoon boven op elkaar gooien en kijken wat het met je doet. Want dat is gewoon heel erg leuk. Het maakt je wereld een beetje open en je gaat nog meer genieten van je eten. En misschien ben je dan ook wel nog meer jezelf. Ja,
dus we hebben het niet over het eten naar binnen proppen. We hebben het juist over ontdekken, proeven, sensaties, combinaties. Wat doet het met je? Wat prikkelt je? Wat ontspant je? En we hebben het natuurlijk over het geluksmoment. Dus wat maakt je gelukkiger? En weet je dan ook waarom?
Postelijn.
Goed idee.
Nou, iedereen bedankt voor het luisteren en ga vooral lekker naar buiten om deze plantjes te zoeken en lekker te eten.
Ja, nou ja, inderdaad, dat sluit er totaal aan bij het geluksmoment van mezelf van vandaag. Toen ik toch zo door het bos fietste en toen ik deze bloeiende bloemetjes zag, dacht ik, wat wonen we toch in een mooi land. En ik hoop ook echt dat jij de komende tijd daar flink van gaat genieten, Mieke, van het wonen hier in Nederland. En mijn maand is wat mij betreft echt... een geweldige maand van alles wat er tot bloei komt. Geniet ervan, mensen. Dankjewel voor het luisteren. En Nieke, bedankt voor de podcast. Helemaal super. En graag tot de volgende keer.
Tot de volgende week.